Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie, van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie, kijk op www.firstenergygum.com. De gast, schaatscoach Jack Ory, tevens mijn oud-coach. Hij wilde nooit trainer worden, wel wetenschapper en eigenlijk is hij het beide. Over zijn achtergronden, zijn kijk op trainingsleer, biologie en hoe hij programma's schrijft, samenwerkt met zijn atleten en de intensiteit van topsport. Hoe werkt dat hele proces naar wereld- en olympische titels winnen? Luister naar en leer van Jack Ory. Hij loopt.
Top.
We zijn hier in Wolvenga. Hier heb ik, ja, jij nog veel meer. Hier heb ik ook heel wat uurtjes doorgebracht in het hotel. Vlak voor het NK Allround, NK Sprint. Jack Ory, jij bent ooit begonnen ook als veelbelovend schaatstalent. Voordat je coach werd. Dat was in de tijd van Jong Oranje waar je deel van uitmaakte. Wat was jouw droom als schaatser, als beginnend jochie?
Ja, toen telde eigenlijk de Olympische Spelen nog ineens. Het was altijd wereldkampioen allround worden. Iedereen wilde wereldkampioen allround worden. Of wereldkampioen sprint, maar wereldkampioen allround. Dat was het mooiste wat er was.
Moeilijkste en, ook eigenlijk, hè?
Veruit het moeilijkste vonden wij ook allemaal. Of dat echt zo is, dat is maar de vraag. Maar ik denk wel, allround is wel heel moeilijk natuurlijk. Maar ja, dat was de droom van bijna elk schaatsertje. Hè? Dat waren de Hilbert van der Duims en de Art Schenken. Ja. Dat was heroïs.
Ja, jij kwam daarna. Als je zegt we, jij kwam uit Den Haag. Was het groepje met Bart Veldkamp, Marnix de Kortenaar, Ben van den Burg?
Ja.
Allemaal nogal uitgesproken typetjes. Echt Haagenezen.
Ja, nee, dat was wel dat hele swikkie, ja. En het was wel een hele leuke tijd. En mentaliteit was altijd van... We proberen het daar, als het niet lukte, niet altijd beter te doen, maar vooral harder of meer. Dus ja, en daar heb ik natuurlijk heel veel van geleerd. Maar dat was wel echt typisch de Uithof. Is dat was gewoon knoert en knoert hard trainen. En als je niet goed reed, dan ging je gewoon nog harder trainen. Ja, en ja, dat had wel iets natuurlijk, alleen het was niet zo handig.
Daar komen we ongetwijfeld zo op. Maar wat was dat ook met, dat zijn wel mannen met een mening die ergens over nadenken. Als je het hebt over Bart Veldkamp al, explosief. Marnix de Kortenaar, de schaatsprofessor genoemd. Hadden jullie het daar met elkaar veel over? Over schaatsen, over trainen?
Joh, dat was in de kleedkamers. Dat waren bijna slagvelden van hoe het beter moest. En het was ook een beetje een dingetje in die tijd. Dus dan had iemand de eerste wedstrijd van het seizoen gereden. Die viel dan natuurlijk tegen, want de verwachtingen waren hoog. En dan kwam eerst de eerste binnen. Die zei dan... Dit is niks. Ik ga het helemaal anders doen. En dan hadden ze één wedstrijd gereden. En dan kwam de volgende binnen. En die zei dan. Wat is dit? Ik ga het helemaal anders doen. Nou, en dan begon de discussie in de kleedkamer al. Hoe dat dan zeg maar eruit moest gaan zien. Ja, en dat waren wel hele mooie tijden. Maar stiekem leerden we natuurlijk ook van elkaar.
Ja, dat was, wat dan?
Nou ja, kijk. Het was heel gemakkelijk te zien bij een ander wat hij verkeerd deed.
Ja.
Alleen bij jezelf was dat een stuk moeilijker.
Jullie konden elkaar goed de maat nemen.
Ja, zeker, zeker, zeker.
En jullie trainen keihard. Dat deed jij volgens mij in Jong Oranje ook. Waarom heb jij de top als schaatser niet gehaald?
Ja. Dat is natuurlijk altijd lastig, weet je wel. Ik vind dat heel moeilijk. Ik zeg vaak, je ziet toch vaak hè, dat degene bij wie het lukt, die weten toch een context om hun heen te scheppen die dan toch wat handiger is voor ze. En toen ik dat doorkreeg, toen wilde het al niet meer zo goed.
Wanneer was dat?
Ja, rond de 3/24ste. En...
Want je was groot talent. Je reed nou ja, de tijden van Art Schenken uit de boeken. Heb je wereldrecord junior gereden? Of dat
nee, Nederlands
record.
Nee, ja, dat wel. Maar,
dus je had wel talent?
Ja, zeker wel. Alleen ja... Ja, de tendens was bij ons dat het was buigen of barsten. En dat zat er gewoon in die generatie. Je ziet ook eigenlijk, als je heel eerlijk bent... Thomas Bos is verder gekomen dan ik natuurlijk. En Ben Burg natuurlijk ook. Maar allemaal korte carrières. Allemaal kort.
En wat is dat dan? Is dat
gewoon
te hard?
Ja, ik denk wel dat ze allemaal gewoon... ja, we wilden het allemaal eigenlijk forceren. En ja, dat gaf een... Die hele adaptatie die je moet krijgen door die arbeid-rustverhouding. Ja, dat werd veel te veel geforceerd en die was er natuurlijk niet meer. Als ik nu naar de symptomen kijk, ik heb allemaal dagboeken nog van mezelf. En die heb ik ook allemaal nog eens doorgerekend. Want dat vind ik interessant natuurlijk. En schrik je natuurlijk wezenloos.
Wat dan doen? Noem eens een voorbeeld. Wat deed je bijvoorbeeld? Als je nu terugkijkt waar je van je denkt. Gewoon, dat sloeg helemaal nergens.
Nou, gewoon. Wij deden bijvoorbeeld 20 minuten schaatsprongen met een zandzak van 7 kilo op je rug. En één stuk door van pier tot pier.
Ja, en dat was dan echt door de 90 graden hoek.
Ja, dat diep. Moest allemaal. Ja, en dat was mijn slechtste seizoen ooit. En dat, daar kwamen we dan wel achter. Dat moet je dan niet meer doen. Maar dan was je wel al een jaar verder, snap je?
Ja.
En dat ja, dus dat was eigenlijk altijd maar die grens opzoeken en die grens opzoeken en die grens. Maar eigenlijk er altijd overheen. Wij dachten altijd, we zoeken hem op. Maar dan was je al lang over die grens heen natuurlijk.
Is dat wat je bedoelt met je omgeving? Dat je eigenlijk in een omgeving zat waar je alleen maar gestimuleerd werd om naar je grens toe te gaan en eroverheen?
Ja. Ja.
Niemand die een keer terughield of zei van, hey Ori, wat zijn jullie wel aan het doen, joh? Doe eens even rustig.
Ja, nee, mijn broer deed dat altijd. Mijn oudste broer, die deed dat altijd hartstikke goed. En dan kom je in Jong Oranje terecht. En dan denk je bij jezelf. En dan wordt er in Jong Oranje zeg maar voorgehouden. En dan had je daar de Frits Galeien van die wereld. Ja, en die moesten wij eraf gaan rijden. Dus dat moest zo snel mogelijk. Dat moest heel snel gebeuren, ja. Natuurlijk. En dan Leen Vrommel was ook fanatiek. Die man deed natuurlijk ook het allerbeste wat in hem zat.
Dat was jullie trainer?
Dat was de Jong Oranje. Ja, trainer bij Jong Oranje.
Ja.
En... Die deden nog wel een schepje bovenop. Dus wij gingen er wel in.
Alleen is van de stempel gewoon keihard trainen. En degene die overblijft, dat zijn de sterkste dan.
Ja, en dat was ook wel een beetje in die tijd zo natuurlijk. Maar dan zag je wel eigenlijk dat de mensen die zeg maar wat gemakzuchtiger waren. Ik kan ook wel zeggen de luien.
Ja.
Die overleefden.
Ja.
En dat zie je nog wel natuurlijk. Hè? Voordat je het weet, dan zijn mensen die zich opblazen. Maar ja, dat was wel de tendens. En... Ja, als ik naar al die symptoontjes kijk en ik heb het doorgerekend, ja, dan loop je gewoon eigenlijk de helft van het jaar overreached rond.
En wanneer was het punt wat je dacht, het is beter dat ik hiermee kap?
Nou, op een gegeven ogenblik toen, ik heb eerst nog een keer een bloedvergiftiging gehad en daarna had ik wel een tijd last van. En dat kostte me een seizoen. Toen wilde ik een beetje terugkomen en toen had ik eigenlijk een heel seizoen top getraind en ik reed baanrecordjes weer en ik kon me wel weer redelijk goed meten en ik ging richting weer de tijden van de kernploeg en zo. En toen kreeg ik een ongeluk met mijn fiets en toen viel ik voorover en het pedaal brak af en toen viel ik op het stuur en toen schoot dat stuur een beetje zo onder mijn sleutelbeen. Ik dacht, er is niet zoveel aan de hand en twee dagen later ging ik het NK rijden. Dan was ik hier in Heerenveen en toen werd mijn arm dik. En toen was het vat was beschadigd geraakt achter mijn sleutelbeen. En toen had ik er een trombose zitten van een centimetertje of 8.
Zo.
En ja, toen ben ik tijdens het NK opgenomen in het ziekenhuis. Met een hele dikke arm. En het is allemaal goed gekomen. Want ja, dat vat was beschadigd. En dan behandelen ze dat. En dan is dat allemaal weer goed, hè. Alleen daarna... lukte mijn lange afstanden niet meer zo goed. En mijn testen waren goed, maar het lukte daarna toch minder. En dat is altijd gek geweest. En ik toch weer trainen natuurlijk. En toen ging ik uiteindelijk best wel weer aardig rijden. Dat was alweer 2 jaar later natuurlijk. En toen gingen we met Wim de Elsen gingen we op tafel springen.
Ja, de beruchte tafelsprongtraining. Voor de mensen die luisteren, die niks van schaatsen weten. Dat zijn sprongen die je op een tafel doet. En er is één hele grote valkuil.
En vooral als het gaat regenen.
Als het een beetje glad is.
Dus ik glij over de tafel en val achterover de tafel. Want ik val precies met mijn rug op de tafel.
Oh. Ja.
En ik denk niks aan de hand. Doortrainen natuurlijk. Totdat ik een paar dagen later last kreeg van mijn rug. En van een beetje uitstraling. En toen schoot het in mijn rug. En toen dacht ik bij mezelf, nou, die 10 kilometers die lukken sowieso niet lekker meer. Dan laat ik me gewoon even gaan sprinten. Want dan maak ik mijn seizoen nog af.
Ja.
Nou ja, en toen uiteindelijk werd ik nog derde op een NK sprint op 1000. En toen kon ik nog een wereldcup rijden. Maar die rug werd zo erg. En ik had mijn VWO-diploma. Dus ik denk, nou, weet je wat.
Ik moet wat met mijn leven.
Ik moet nou wat gaan doen. Weet je wel. Ik had het al, denk, nou is het wel genoeg. En toen ben ik gaan studeren.
En toen ben je terechtgekomen bij bewegingswetenschappen. Waarom ben je dat gaan doen?
Nee, in eerste instantie had ik me ingeschreven in Leiden voor biologie.
Ja.
En ik wou biologie gaan studeren. En toen zei mijn tante, je moet toch eens bij bewegingstechnologie kijken. Ik zei, ja, maar dat is een hbo-opleiding. Ik zeg, waarvoor zou ik dat doen? Nou, ik ben toch gaan kijken. En ja, dat vond ik zo interessant. Er liep een man rond, die heette Chris Riesebos. En die zei dingen. Toen dacht ik bij mezelf, dit vind ik toch zo leuk wat die man zegt. Toen ben ik eerst bewegingstechnologie gaan studeren. En daarna ben ik alsnog bewegingswetenschappen gaan leren. Of gaan studeren. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Dus ik heb ontzettend veel geleerd van die twee studies. En ik vond dat mega interessant.
En wat was dat dan? Wat was de crux daaruit wat je heel interessant vond?
Nou, wat ik heel erg interessant vond was altijd biomechanica, bewegingenanalyse, de anatomie, de fysiologie, de biologie die erachter zit natuurlijk. En die hele neuromusculaire aansturing. En ik werd toen ontzettend aangetrokken van bij bewegingswetenschappen in de coördinatie en de cognitieve modellen. En hoe zo'n de aansturing nou werkt. En hoe kunnen wij nou bewegen zoals we nu bewegen. En hoe werken die terugkoppellussen. Ja, dan kom je allemaal achter kennis die ook nog een beetje die nog niet zo bekend is. En die ook eigenlijk gewoon nog niet precies weten hoe het in elkaar steekt.
Al die trainers waar je mee praat of jouw teamgenoten, wat je daar op deed, dat hadden ze nog nooit van gehoord.
Nee, zeker niet.
En jij zelf ook niet natuurlijk.
Nee, zeker niet. Dus ik zoog dat ontzettend in me op. Ik vond dat echt geweldig. Dus en uiteindelijk ben ik in coördinatie, de richting coördinatie heb ik gedaan. Mm-hmm. En dat is dan een beetje, was toen een beetje de wiskundige kant. Want dan heb je wiskundige modellen om uit te vissen. Hoe dan met allerlei simulatietjes en zo. Hoe dan dat coördinatieve patroon dan tot stand zou kunnen komen. Mm-hmm. En hoe dat dan te snappen. Nou, dat vond ik allemaal mega interessant. Ik ben er ook in die richting afgestudeerd. Mm-hmm. En ik wilde toen eigenlijk
geen schaatscoach worden?
Nee joh, alles. Als het enige wat ik altijd zei als schaatser, je bent gek als je coach wordt. Dat ga je dan niet doen met al die gasten, joh. Ik weet hoe vervelend ik zelf was. Laat staan dat je al die jaren met die gasten moet werken.
Maar had je net, ik geloof het, je hebt het me als eerder verteld, maar had je nergens ergens een stemmetje dat je dacht, hey, al deze kennis die ik opdoe, je moet wat je hebt meegemaakt helemaal als schaatser zelf, alle dingen die verkeerd gingen, de pech, de overtraindheid, al die dingen, dat je zoiets hebt van, hey, dit is zoveel kennis hier. Hier moet ik een keer iets mee doen. Dit kan ik toepassen.
Kwam niet in me op. Echt niet. Ze hebben het wel eens tegen me gezegd. En dan zei ik van, nee joh. Waarom? Nee, echt niet. Dat trekt me echt niet. Ik wilde eigenlijk eerst bioloog worden. En daarna wilde ik gaan promoveren nu in de bewegingswetenschappen. Ik was ook al aan het solliciteren. En ik was al een heel eind voor een promotieplek. Ooit bij Peter Beek. En ik was nog met één iemand in de race. En dat was toevallig een biologe. En het ging ook over, ja, dat had ook met coördinatie te maken. En de modellen daarachter. En uiteindelijk kwam ik Martin Hersman tegen. Op de Uithof. Ik schaatte nog wel een beetje met de selectie mee. Weet je, wat was toch leuk. Ik ging even woensdag en zei hij, maar wat doe je eigenlijk? En ik had een probleem met zijn enkel. Ik zei, nou ja, misschien kan je er ook zo naar kijken. En toen begon ik over die anatomie van die enkel. En toen zei hij, nou, misschien bellen we je nog wel eens op. Want toch wel interessant. En die belde, ik werd 3 maanden later opgebeld door Geert Kuiper. En toen begon het feest een beetje te lopen. Toen dacht ik, nou, toen ging het allemaal eigenlijk heel snel rollen. En uiteindelijk schreef ik de programma's voor Gerard van Velde. En die werd Olympisch kampioen. En toen wilden ze me bij Spaar Select hebben. Ja, en toen rap, de zak erin.
Ja, want het ging, nu zeg je het even heel snel, maar in 2000, we hebben nu 2001, hè? Toen kom je bij TVM, Martin Hersman zat bij TVM, Geert Kuiper was de trainer, Rintje Ritsma zat daar, Geert van Velde, zoals je zegt, was het grote schaatsbolwerk eigenlijk. Ja. Naast de Spaarselect ploeg, waar ik onderdeel van uitmaakte, ja. Wij werden getraind toen door Pieter Muller. Dat was een beetje die tegen elkaar en dat kwam tot een climax in 2002 tijdens de Olympische Spelen, toen jij... toen jij in dat team kwam, maar wat trof je eraan? Hoe kwam jij in het schaatsen terecht? Martin Hersman neem je mee. Je zit in één keer bij een professionele schaatsploeg. Gerard van Velde, die kwakkelt. Die was gestopt. Die komt terug. Jij gaat schema schrijven voor Hersman. Hoe is dat zo gekomen dat je in één keer schema's aan het schrijven was voor de hele ploeg?
Nou ja, ik... Ja, dat ging eigenlijk zo op een snelle, aparte manier. Ik zou erbij komen ook om wat testen te doen en analyses te doen. En ik zou ook invallen als Geert Kuiper niet met iemand mee zou kunnen. Dan zou ik met hem naar een wedstrijd gaan en zo zou dat een beetje gaan. Maar wat gebeurde daar is dat Ralf van der Rijst en Martin Hersman, die misten de World Cups.
Ja.
Dus toen zei Geert Kuiper, ja, ik heb het een beetje druk. Doe maar met die gast wat je wil. Hij heeft me die ruimte gegeven.
Ja.
En toen zei ik, ja, hij zegt, maakt niet uit. Nou, en dat triggerde me. Ik denk, oké, wacht even, maar dan doe ik het misschien toch een beetje anders. Ik denk, zeg maar, dan doe ik het wel een beetje anders. Maakt niet uit, zegt hij. Kijk wat je kan doen. Dus toen
had je toen nooit ons schema geschreven trouwens?
Nog nooit. En toen ging ik naar Soesterberg toe. Dan ging ik krachttestjes doen. En windgate testen. En stappen testen. En dat deed ik toen in Soesterberg. En toen zag ik al heel snel. Denk, hey, met die statische krachttesten in die hoek. Die kloppen niet. Toen zag ik terug de rekening. Ik denk, zij kunnen nooit die blijven zitten in een bocht bij een rondje 27. Want die kracht hebben ze niet in de
zijn gewoon niet sterk genoeg.
Dat was zo. En ik denk, oké. Die conditie was oké. Het anaeroop vermogen was niet goed. Nou, dan ging ik gewoon aan werken. Krachttraining veranderd met Ton Leenders. En zijn we al gaan werken. Aan het eind van het seizoen racen lekker door. Racen eigenlijk best wel goed. En dus ja, nou ja. Dat was het eigenlijk een beetje. Maar ja, dit jaar erop was de Olympische Spelen. En toen hadden ze natuurlijk allemaal een beetje lucht gekregen in het team van wat ik dan een beetje gedaan had.
Mm-hmm.
En ja, en toen liep dat niet helemaal lekker met wat er in de leiding wat er toen zat.
Ja.
En
het was een beetje sprinters, allrounders.
Beetje door elkaar. En dat
liep allemaal door elkaar.
Ja. En toen werd ik gevraagd of ik de programma's wilde schrijven voor het Olympisch jaar. Nou, en de enige ervaring die ik had was een half jaar programma schrijven voor die twee jongens.
Ja.
En ik vond het eigenlijk wel een uitdaging. Dus ik zei, ja, is goed, doe ik dan. Nou, en dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik diezelfde lijn doorgetrokken met die testjes. En het grappige is dat Alex Velsenboer, die is natuurlijk nou assistent-trainer bij ons. En die heb ik ook nog meegetest, want die schaatsen doen ook nog. Dus dat is dan wel grappig in die tijd. Hebben die ook later bij Spaarselecties nog een keer meekomen testen. Deden we dat ook nog. En uiteindelijk ben ik daar. En toen heb ik wel afgesproken. Zeg, ja jongens, maar het is allemaal leuk. Maar na Salt Lake City, stop ik ermee.
Ja, dan is het echt klaar met schaatscoach spelen.
Dan ga ik promoveren. Ik was
zo met
die sollicitatie was verder gelopen. Dan stop ik ermee.
Ja, echt? Omdat, maar had je niet zoiets van, hey, dit is eigenlijk best wel gaaf.
Nee. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het een uitdaging, maar nee, ik had er eigenlijk heel goed vrede mee. Ik had er eigenlijk gewoon vrede mee dat ik dacht van oké, dit doe ik nu, volle bak. Ik ga wel promoveren, prima. Ik vond het echt superleuk. Ik was op Olympische Spelen in Salt Lake City. Ik vond het allemaal hartstikke leuk. En het enige dat ik dacht van ja, maar oké, dat sluiten we dan af.
En wat was je ambitie dan? Wilde je promoveren verder en echt een wetenschappelijke kant? Ja, of wist je zeker. Niet? Of je gewoon echt wetenschappelijk onderzoek doen?
Gewoon onderzoek doen. Dat vind ik zo spannend.
Ja.
Ik vond het, vind ik nog.
Ja.
Dus ik maakte natuurlijk van, eigenlijk van, dat zeg ik ook, volgens mij heb ik dat ook ooit tegen jou gezegd. Ja, ik zie het als één groot experiment.
Ja.
Dat heb ik altijd gezegd. Alleen, ik denk natuurlijk wel na over de experimenten en over de risico's. Die probeer ik uit te leggen.
Ja.
Ik wil niet. Iedereen moet het wel van tevoren weten. Ik probeer het wel heel netjes te doen. Maar ik zie het echt als één groot experiment.
Maar jij wil ook winnen.
Met alles wat ik heb.
Ja, nou precies. Maar dat is natuurlijk wel in topsport heel duidelijk.
Nee, maar ook het vervolg komt er natuurlijk op. Dus wat gebeurt daar? Dat dit hebben we dus gehad. Geert van Velden, Olympisch kampioen.
Ja.
Helemaal top.
En toen gebeurde er iets inderdaad.
Jaap Stalenburg, die zei, zo is het ooit begonnen. Jack, je moet even praten met die jongen van Trouw. Want ik zeg, ja, is goed. Zeg maar gewoon hoe het in elkaar zit. Ik zeg, ja, hoe doe je? Ja, want jij, nou, laat me dat maar gewoon zo doen. Zei hij, oké, dat is goed. Dus, en ik was gebombardeerd. Ik was de trainer. En Geert was de coach. Tijdens de wedstrijden was Geert de coach.
Ik
moet je eerlijk zeggen, Geert heeft me altijd de ruimte ook gegeven. Ja. Eerlijk is eerlijk. En ik deed de programma's. En ja, dat kwam toen in de kranten staan. Maar daarvoor al werd ik al een klein beetje gepolst door Spaarselect.
Ja.
Johnny polste hem al een beetje. En,
voor de luisteraars om even aan te geven hoe die situatie toen in elkaar stond. Vanaf mijn perspectief, SpaarSelect was in 2002, moesten wij alles gaan winnen. Wij waren het dreamteam, maakte ik onderdeel van uit. Erben Wennemars, Marianne Timmer, Gianni Romme. Daar moest het gebeuren. Nou, Pieter Muller was echt de coach van de oude stempel. Keihard trainen. Heb ik ook veel van geleerd, maar het liep niet dat seizoen. En eigenlijk, ik zat thuis met Jacco Jan te bellen. Wij waren thuisgebleven. De rest zat op de Olympische Spelen. En wij zagen de succes van Gerard natuurlijk. En wij belden ook van, ja, dit kan zo niet. Wij zijn zo dom nog aan het trainen. Zo hard. Kijk eens wat Jack doet met Gerard. En dus iedereen, dat gonste bij ons ook al inderdaad. We moeten iets anders gaan doen. En er is eigenlijk misschien maar één iemand die dit zou willen, misschien kunnen doen. Tot zo, dat was ook tijdens die Olympische Spelen aan de gang. Wij lazen natuurlijk ook de interviews. We zagen het op tv. Dat speelde er toen van, ja, moeten we, wat kunnen we daar doen?
Ja, nou ja, dus ik werd uiteindelijk door Marion de Kok gebeld.
Ja.
En of ik zou willen komen praten met Jan-Willem van Dijk.
De directeur van SpaarSelect.
Directeur van SpaarSelect. Ja. Dus ik zei, ja, oké, maar ik wil wel komen praten. Maar ik ga promoveren. Dat wilde ik gewoon. Ik ga het onderzoek in en dat vind ik geweldig. Kom toch maar even praten. Nou, oké, dat deed ik dus. Dus ik naar het kantoor toe. En Jan-Willem van Dijk was natuurlijk wel een slimme man. En die triggerde me zo verschrikkelijk. Die zei van, Jack, het is heel simpel. Jij moet zorgen dat die gasten hard schaatsen. Dit is je budget. Het maakt me niet uit hoe je het doet. Ja, ik zeg maar even wachten, zei ik. Even wachten. Nee, dit is je budget. Dat zijn de schaatsers. Je weet hoe goed ze zijn, zei hij. Je weet hoe goed. Hebben ze kwaliteit? Zei, ontzettend veel kwaliteit zit erin. Hij zegt, maakt me niet uit hoe je het doet. Jij bepaalt helemaal van voor tot achter hoe je het wilt doen. Toen vroeg ik nog twee keer. Alles? Alles. En dat triggerde me. Toen dacht ik bij mezelf, even wachten.
Dit is een groot experiment.
Dit is een heel groot experiment. En toen zag ik dat in een soort split second zag ik zo dat hele tafereel zo vormen van. Oké, maar dan kan ik dit doen, dat doen, dit doen. Dat maakt niet uit. Ik krijg gewoon de ruimte. Ik krijg alle ruimte. Dus dat triggerde me zo ontzettend. Dat ik bij mezelf dacht, ja, dit is één. Ik kan altijd nog misschien wel promoveren, dacht ik toen. Maar dat triggerde me zo ontzettend dat ik die ruimte kreeg. En toen zag ik dat als in een split second zag ik dat als één groot experiment voor me. Ik zei, nou, en uiteindelijk heb ik dat gedaan. En ik zag, natuurlijk. Het is natuurlijk ontiegelijk mooi om te doen. En dat wist ik toen ook wel. Maar dat drukte ik natuurlijk ook een beetje weg. Om met een groep personen, een team, proberen op een afstand de wereld te veroveren. Want dat doe je eigenlijk een klein beetje. Of het nou een afstand is, en dat spreken we dan met z'n allen af. Die 500 meter, die 1500. Je probeert. En dat proces, en om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen, dat proces van verbeteren en elke keer maar weer die strijd aangaan. Want het is natuurlijk één lange strijd. Het is één lang, zo zie ik, het is gewoon knokken, 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 knokken. Met een beetje humor erbij. En, ja, en dat proces, dat is ontzettend mooi. Dat is wel echt wat mij natuurlijk keer op keer pak. Het proces er naartoe. En natuurlijk als dat dan uiteindelijk resulteert in een overwinning. Ja, dan heb je even heel kort voor je gevoel. Is maar heel kort.
Ja.
Maar heel kort, veel korter dan je denkt vooraf. Heb je eventjes met dat team een stukje veroverd. Ja, en dat geeft natuurlijk een ontzettende kick.
Wat trof je aan? Toen je trainer van ons. Na die Olympische Spelen.
Nou ja, wat ik aantrof was heel bijzonder. Ik fietste zelf toen vaak mee. En toen hoorde ik alleen maar mensen om me heen hijgen. En ik denk, en superveel kwaliteit. Superveel kwaliteit. De beste van de wereld. En iedereen was aan het hijgen om me heen. En Martin Hesman haalde toen mee. Die kwam mee met ons. Nou ja, en die was natuurlijk ten opzichte van wat daar was. Terwijl er heel veel kwaliteit was. Dan vraag je jezelf soms af, hoe hebben ze dit seizoen uiteindelijk nog tot die prestatie zijn ze daartoe gekomen? En dat heeft natuurlijk te maken, hè? Dat heeft er niet mee te maken dat Pieter nou een heel slecht programma had. Helemaal niet. Ik denk zelfs dat hij een goed programma had. Maar gewoon de stress en de spanning die ook in dat team heersen daar. Ik denk dat, en dat had natuurlijk ook te maken met een nieuwe wereld. Heel veel centen. Onderlinge strijd tussen verschillende teams. En dat gaf ontzettend veel stress mee in die team. En ik denk dat een behoorlijk stuk in de stress zat wat in dat team zat. Mm-hmm. Er zat ontzettend veel stress in. En dat is ook een van de redenen geweest. Toen heb ik met iedereen een gesprek gehouden. En toen is eigenlijk alleen van de begeleiding Willem overgebleven. Ja. Willem Kuijten. Want daar was iedereen positief van. En ik moest natuurlijk... Ik moest gewoon, natuurlijk ergens van loskomen. Ik moest ergens van loskomen met dat team. En dus...
Ja, ik weet nog dat wij gingen trainen. En wij waren Pieter Mulle gewend. Nou, dat is gewoon, ik heb zoveel betonnen benen gevoel heb ik meegemaakt. Dat was echt hard trainen. Eigenlijk een beetje wat jij vertelde van in je jeugd. Keihard. Ik ben ook overtraind geweest. Nou, daar hebben we het heel lang over gehad toen. Toen waren wij in augustus. Jij was net 4-5 maanden onze trainer. Ik weet nog dat wij in Calgary zaten. Vlak voor het seizoen, 2 maanden. Dat wij met z'n allen, volgens mij hebben we met z'n allen bij elkaar gezeten op een kamer. Om te zeggen van, gaat het wel goed? Trainen we wel hard genoeg? Ja, dat vroegen we letterlijk aan jou. Van, doen we wel genoeg?
Ik weet het nog precies, want dat was in Calgary. Wij zaten toen natuurlijk 4 weken in Calgary in de zomer. En wij bouwden dat anders op. En toen weet ik nog goed, toen kwam jij of Erben halen. Kan ook Johnny zijn. En zei, wil je even meekomen? Ja, het zal wel. Natuurlijk wil ik even meekomen. En toen zaten jullie eigenlijk allemaal al te wachten in een kamer. Ja. En nou ja, toen kwam het hoge woord eruit. Jack, dit kan niet. Werd letterlijk gezegd. En toen zeiden ze van, ja, maar we trainen niet hard genoeg. Zo kunnen we nooit winnen. Nou, en toen zei ik, nou, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat dat wel kan. Ik zeg alleen, jullie zijn wat anders gewend. En je kan nooit harder trainen dan je rust. En uiteindelijk reden ze in Calgary daarna. Reden ze al vrij aardig. Hoor. Ja. Er werden best wel aardige tijden gereden. Maar ik kan je ook wel vertellen hoe het verder ging. Want toen vorderde het seizoen. En toen zaten we in Erfurt.
Vlak voor de seizoenstart.
Vlak voor het NK afstanden. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik weet nog goed dat mijn moeder opbelde. En die zei, en hoe gaat het? Toen heb ik letterlijk tegen haar gezegd, nou, je hebt wel eens kans dat ik dinsdag in december gewoon wat anders doe dan dit. Want ja, ik denk, ja, het komt niet. En ik kreeg het eigenlijk best wel benauwd. En toen reed jij nog een 5 kilometer tegen Itz Posma.
Ja.
Toen reed ik denk iets 6:38 en jij reed in de 6:45 of 6:46 ergens.
Ja, zoiets. Rond de 6:50 volgens mij.
Ja, daar was ik niet zo blij mee. Ja. En Emmer reed wel goed. Die reed die 1000 meters altijd 1:10. Die zou ook wel baanrecords rijden. Ja. En dan zei hij, als ik een baanrecord rijd, mag ik dan een halve dagje naar huis. En dan reed hij dan op.
Was die had best, zijn auto al klaarstaan.
Die had zijn auto ingepakt al klaarstaan. Die wist toch wel dat hij dat deed. Precies. Maar jeetje, komt het NK over 2 weken? Ik maakte me er echt zorgen over. En toen was het een week van tevoren. Toen was er een wedstrijd nog uit of toen stormde het heel hard. Toen konden we ook dat weekend ervoor, was er storm in Nederland, konden we niet goed rijden. En toen gingen we inrijden in Utrecht.
Daar was het Nederlands kampioenschap.
En toen had jij daar je oude kwaal. Want je ging onderuit met inrijden.
Ging ons onderuit met inrijden.
Oh jeetje, dacht ik. Krijgen we dat? Dus ik weet het nog. Het was echt zo apart. En maar 2 dagen van tevoren zat ik zo te kijken. Ik geloof, was woensdag denk ik. Ze gaan rijden, joh. Ze beginnen goed te rijden. Zie je ook de kwaliteit van de sporters. Hè? Want die zijn ook wel een bepaalde focus. Maar ik denk, ze gaan rijden. Het wordt anders. En ineens kreeg ik een soort hoop weer. Ja, en toen begon het hele tafereel. En dat was, Erben won de 500. Marianne 500.000. Jij op de 1500 stond je op het podium. We trokken zoveel prijsjes naar binnen.
Ja.
Dat was echt gigantisch daar. Zo wat we toen deden. En toen was natuurlijk het ijs gebroken. En toen ging het natuurlijk los.
Toen was vertrouwen er en alles. Ja, toen waren wij ook over de streep. Inderdaad, je moet gewoon winnen. Je moet presteren om... Ja, uiteindelijk moet je het wel laten zien en doen. Dat gebeurde. Het is wel grappig dat het zo helemaal is gegaan. Ja, en daarna was het inderdaad prijs... Europees kampioenschappen, wereldtitels. En eigenlijk is dat ook niet meer gestopt.
Nee.
Je bent als trainer nu 20 jaar bezig. Hè, je hebt verjaardag vandaag zelfs. Ja. 52. Ja. Gefeliciteerd, hebben we al gedaan, maar... Alsnog 20 jaar lang eigenlijk. Want ik weet nog dat je 32 was inderdaad toen je onze trainer werd. Als je nou, je hebt alles gewonnen met alle grote namen samengewerkt. Als je nu kijkt waar je staat. Hè, als trainer van Kjeld Nuis, Patrick Roest, Antoinette de Jonge. Zoveel toppers. Sven Kramer natuurlijk. Als je terugkijkt. Wat en je weet wat je nu weet, als je dan terugkijkt naar dat hele proces, is dat dan logisch geweest dat je hier gekomen bent en dit nog steeds doet? Of is het, ben je er toch maar in blijven hangen?
Nou, ik was echt nooit van plan om het zo lang... Ik was eerst niet van plan om het te worden.
Ja.
En ik was nooit van plan om het zo lang te doen. Alleen, elke zie een uitdaging. En dan zie ik eigenlijk een vervolg in mijn experiment.
Ja. En hoe ver ben je met je experiment dan? Als je nu in 20 jaar kijkt, wat heb je nu geleerd wat je toen nog niet wist bijvoorbeeld?
Nou ja, je komt elke keer weer achter een aantal zaken. En maar het zijn wel bijna clichés. En dat is altijd wel een beetje moeilijk. Dus het is altijd simpeler dan je denkt.
Ja.
Alleen het is zo lastig om te begrijpen dat het zo simpel is. Maar het is natuurlijk helemaal niet simpel. Alleen dan worden bepaalde dingen duidelijk. Als je dan tegen een ander vertelt, ja, maar dat is belangrijk en dat is belangrijk. Zegt ja, tuurlijk, dat weet ik. Maar
wat dan?
Nou ja, soms dan. Wat ik eigenlijk de laatste jaren steeds meer ben gaan zien, is dat het draait om basisvoorwaarden. Het zit niet in details. Ik gebruik jouw Mark nog steeds in allerlei praatjes. En moet ik een praatje doen voor een bedrijf. En dan vertel ik hoe ik over team nadenk. En dan zeg ik ook, ja, ik geloof eigenlijk alleen maar. Ik ga steeds meer geloven in basisvoorwaarden. En al die details. En dan ben jij het voorbeeld. En dan zeg ik altijd, ja. Dat was altijd een jongen die reed door een bocht. En dan had hij zijn linkerarm zo'n soort vleugeltje naast hem hangen. En dan stonden altijd die kenners in de bocht. Ik ken ze allemaal. Hartstikke gezellig. Ik vind het ook leuk dat ze er staan. Ik vind het geweldig eigenlijk. Een beetje praten met die gasten. En dan zei ze, dat is niet goed, hè? Nee, dat zie ik ook wel. Ja, die hand moet op die rug. Luchtweerstand. Zeg, ja, als die hand op die rug zit, dan gaat die rechtdoor. Want jij hebt natuurlijk een beetje die knieën in de binnenvalt.
Ja.
En als je die arm niet een beetje hebt, dan is die stabiliteit er niet.
Grappig, je hebt nog nooit tegen mij gezegd, leg die arm eens op je rug.
Ik ben gek.
Ja.
Nee, en ik heb, snap je? Ja. Maar ik heb hem al gezien. En dan zeg ik altijd, ja, maar die arm, dat is een detail van iets wat in de basisvoorwaarden net niet lukt. En dat betekent dat die krachten onder die voet, die krijgt hij net niet voor elkaar. Het is net als een koorddanser. Op het moment dat je zijn arm op zijn rug bindt, is de kans veel kleiner dat hij aan de overkant komt dan wanneer hij zijn arm een beetje kan gebruiken. En waarom? Ik zie het ook niet als slecht, want die arm heb je nodig om die krachten daar beneden goed binnen te laten komen. En ja, niet iedereen heeft dezelfde anatomie. En soms heb je gewoon een hulpje bij nodig en dat is een arm die een beetje zwabbert.
Maar wat is de basisvoorwaarde dan? Dit is het detail. Wat is de basisvoorwaarde?
De basisvoorwaarde is gewoon de hoeken met het ijs die je kan maken. Hoe kan je schaatsen ten opzichte van het ijs voor elkaar krijgen, zodat die kracht recht door je zwaartepunt heen gaat?
Ja.
Of waar je hem wil hebben. Je zwabbert er een beetje langs.
Dat je zo groot mogelijk onderdeel van die kracht, die vector, echt in het ijs kwijt kan.
En waardoor jij volledige propulsie krijgt, voorwaartse snelheid krijgt. En een moment. Ja, en daar had jij een armpje voor nodig. Ja. En dat is gewoon een detail.
Sven Kramer, wat heeft hij? Waar zit bij hem in bijvoorbeeld? Als je kijkt naar hoe hij schaatst, weer totaal anders.
Nou ja, wat hij nog wel eens heeft, is dat hij natuurlijk voor. Ja, die begint nog wel eens een keer. Je weet hoe hij die romp houdt.
Ja.
En dan gaat hij een beetje met die romp gooien.
Ja.
Maar dat doet hij ook natuurlijk om gewoon een beetje druk op die afzet te krijgen.
Ja.
En daardoor gooit hij met die romp.
Een soort souplesse dingetje.
Precies.
Om zijn lichaamsgewicht mee te nemen op een. Wat die hem zo min mogelijk energie kost.
Ja. Maar zijn dat eigenlijk details van de basisvoorwaarden die je voor elkaar wil krijgen. En je ziet gewoon dat hoe meer je, zeg maar, kijk, dat is in ieder geval voor mij was dat altijd, voor jou ook en voor al die andere jongens. Kijk, we hadden toen Sunny Davis.
Ja.
En die reed ons er gewoon falikant af.
Ja.
Falikant. En dat konden we natuurlijk niet zetten. Geweldige sportman. Supersportief gozer. Echt topper. Maar we moesten wel van hem winnen. En ik weet nog goed, we waren 2 jaar voor de Olympische Spelen. En die gozer die reed ons natuurlijk gewoon op 1,5 seconde. Die reed 1,8. Ja. Kwamen nog niet de 1,9 in. En die gozer die reed hier 1,44. En dan hadden wij moeite met 1,45,8.
Ja.
En als je daar nou. Ik zat er maar aan over na te denken en had ik het met Nico erover. Potverdikkie, waarom? Wat doen die gasten nou? Dat kan niet. Die kunnen niet meer. Want Danny Morrison deed het toen ook.
Mm-hmm.
Die gasten reden ons gewoon de finale af.
Ja. En mega toen, snelle rondjes konden ze rijden.
Makkelijk. Ja, en toen zat ik eraan te rekenen en te rekenen en te rekenen. En toen dacht ik bij mezelf, het is simpeler. Het zit in een basisvoorwaarde. Ze doen iets met snelheden. Dat kan niet anders. Ze zijn er veel te efficiënt op een bepaalde snelheid. Nou, dan had ik een beetje aan zitten rekenen. En toen dacht ik bij mezelf, ze zijn met z'n tweeën. En toen kwam ik erop uit. Ik had een rekensom gemaakt. Ik kan hem ook nog eens laten zien aan je. En toen dacht ik bij mezelf, die jongens die moeten, zou ik die energiesystemen kunnen kijken. Ze moeten dan op die gemiddelde 1500 meter snelheid, moeten ze wel 2700 meter kunnen rijden. Ik denk, oké, dan gaan wij dat 5 kilometer doen. Gewoon, out of the blue, 5 kilometer. Ik vergeet dat niet meer. En toen gingen we die 600, 400 meter rijden. Die weet je nog allemaal.
Jazeker.
Dan gingen we die herhalen.
Eigenlijk gingen wat om het even duidelijk te maken voor het publiek dat luistert. Wat je eigenlijk zegt is, je wil op die hoge snelheid zoveel mogelijk tijd kunnen doorbrengen in een training. 5 kilometer lang op zo'n hele hoge snelheid, dat kan je natuurlijk niet in één keer. Dat hou je misschien net 1, 2, max 3 rondjes vol. Dus maar dan rij je een wedstrijd. Dan moet je heel lang van herstellen. Dus je knipt hem eigenlijk op in intervallen van 400 meter. Dan neem je rust tussendoor. Dus die 5 kilometer verdeel je in stukjes van 600, 400, 200 meters. Zodat je uiteindelijk op de totaalafstand 5 kilometer uitkomt op alles op die snelheid.
Ja. Precies. En ik had een beetje zitten rekenen dan wat die kruissnelheden waren en wat dat allemaal zou kunnen betekenen voor die energiesystemen. En er zit wel een heel verhaal achter nog.
Ja, maar heel kort, wat bedoel je met energiesystemen? Anaeroop?
Het is vooral je anaerobe energiesysteem.
Dat is de bottleneck dan?
Ja, dat is
de bottleneck. Hoeveel energie je vrij kan maken.
En vooral de anaerobe power. Dus wat kan je met die anaerobe energie die je hebt?
Ja.
Dus je kan wel heel veel anaerobe capaciteit hebben, maar als je niks meer kan, ja, is leuk, maar...
Je moet het kunnen inzetten op die wedstrijdsnelheid.
Dat heeft met efficiëntie te maken. Dat heeft met de efficiëntie van je systemen te maken. Maar eigenlijk was 5 kilometer te veel. Want in het begin gingen we eraan.
Ja.
En toen reden we niet goed. Nee. Dus zijn we dat gaan knippen. En toen hebben we ook nog het team aangepast om het te kunnen. Want toen gingen we ook nog Steven Groothuis halen.
Ja.
En Sjoerd de Vries.
Ja.
En toen hadden we een
treintje. Simon Kuipers zat erbij.
Simon Kuipers, Sjoerd de Vries. En toen gingen we het treintje laten rijden. En toen gingen we terug in volume. Toen gingen we bij de 4 kilometer. En dat konden jullie volhouden. Toen kwamen we er ook nog achter dat moet je wel een aerobe basis tegenover zetten. Anders kan het natuurlijk niet.
Ja.
En toen duurde het nog eventjes.
Je zuurstofsysteem, je zuurstofopnamesysteem en dat verwerken, hart-longcapaciteit. Dat moet allemaal een basis, als je het hebt over basisvoorwaarden. De basisvoorwaarden moet daar zijn, zodat je die andere trainingen daarop kan bouwen.
Precies.
Dat bedoel je eigenlijk ook met basisvoorwaarden. Precies. Dat is de basis.
Precies.
Daar gaat het om.
Precies. Dus als jij, er is een balans natuurlijk tussen die systemen en... Als je het een niet hebt, kan je het ander niet inzetten zoals je wil. En want je kan ook niet aan de trainingsuren komen.
Ja.
Want het heeft met je herstel te maken. Of het volume in je training kan je niet draaien. Nou, dat is eigenlijk allemaal heel logisch. En wat hadden we in een training gevat met verschillende rusten hebben we nog uitgeprobeerd. En uiteindelijk begon het te lopen. En toen zag je heel simpel. Toen werd er gemiddeld, maximaal werd er 1.9 gereden hier door de Nederlanders. Ja. Erwin. En toen schoven we de 1.8 in, de 1.9 in. En de 1.45'ers kwamen aan de lopende band eruit. En ik zie nog steeds dat de resultante van al dat wat wij daar deden... De resultante was natuurlijk Vancouver.
Ja.
En daar waren we natuurlijk allemaal hartstikke goed. Mm. Kleine aanpassing Calgary. En de resultante, dat gebruik ik ook nog veel in praatjes, was die 500 meter, nou, we hebben Olympisch kampioen met Mark Tuitert. Jij werd Olympisch kampioen. En ik weet ook zeker dat... Ik weet het niet zeker, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar het was verschrikkelijk. Ik was vreselijk gefrustreerd over Stefan. Die werd natuurlijk hartstikke ziek.
Ja, met een 2 weken voor spelen heel erg.
Heel ziek. Ja. En daar was ik vreselijk door gefrustreerd natuurlijk. Want ik weet zeker dat die jongen ook gewoon... Ik zeg niet dat hij gewonnen had, want dat weet je nooit. Maar die had echt wel voor die prijzen meegenomen. Maar de resultante was uiteindelijk van die hele periode was gewoon, zo zie ik dat, bam, 1500 meter.
Ja.
Dat was, en dat hele team, dat zat in diezelfde lijn tot en met, en dat was natuurlijk ook een geweldig team.
Ja.
Was echt geweldig was dat toen, want Jan Smeekers was er toen ook bijgekomen na de hand. En dat leefde ontzettend. Die meiden deden natuurlijk ook heel goed. Die werden 2 en 3 op de 1000 meter. En ja, dat zat eigenlijk in een basic aanpassing. Eigenlijk was het gewoon basic.
Eigenlijk was het gewoon ten eerste het team wat klopte. Ja. Om elkaar ingespeeld, allemaal dezelfde drive. En naast de technisch coördinatieve aanpassingen die je net noemde, gewoon de fysieke aanpassingen op wedstrijdniveau, op wedstrijdsnelheid, ja, om daar de lat te verleggen.
Ja, en hebben we gewoon heel goed uit zitten kienen om daar het absolute volume uit te halen. Ja. En dat was nog even een truc. Ja. Dan moesten we een beetje mee spelen en dan gingen we dat anders inbouwen. Dan gingen we met kort beginnen, lang eindigen. Ja. Hebben we nog allemaal gedaan en hebben we zitten van allerlei. En uiteindelijk hadden we die modus wel gevonden. Ja, ja, en toen begonnen ook de PR's te lopen.
En hoe zit dat nu bijvoorbeeld als je kijkt naar, en nu heb je bijvoorbeeld een Patrick Roest, Sven Kramer in je team. Hoe werkt dat nu? Wat leer je daarvan als je daar nu naar kijkt? Of hoe pak je dat anders aan? Waar zit daar de basis?
Ja, dat pak ik anders aan. En wat eigenlijk allemaal hetzelfde is, is dat ik ook daar weer geleerd heb. In elke stap, elke Olympische cyclus merk ik elke keer maar weer dat die... Kijk, de vraag is altijd, niet iedereen vindt dezelfde basisvoorwaarden belangrijk. Natuurlijk, want ja, je kan, wat is een basisvoorwaarde en wat is niet? Dat is natuurlijk bijna een definitie. Ja, zeg maar wat het is. Ja. En soms moet je er een uithalen en een ander instoppen om te kijken wat er gebeurt. En ik zie gewoon één ding. Als ik probeer te sturen op meer dan 6 factoren, ben je weg. Dat kan ik niet.
Dus een Sven Kramer en Patrick Roest en sneller proberen te maken. En aeroop beter en anaeroop beter en technisch beter. En
niet doen, maar hoef niet te doen. Ik kan het niet. Hm. En ik zie elke keer weer...
Welke dingen haal je eruit dan? Bijvoorbeeld voor Sven? Wat zijn de dingen waar je dan wel echt op focust?
Nou, bij Sven hebben we echt bijvoorbeeld het afgelopen jaar echt gefocust op zijn aerobe capaciteit. En daar heb je ook echt een stap gemaakt. Patrick heeft er ook echt een stap gemaakt. En
ja, je rijdt geweldig 10 kilometer.
Ja, die hebben er echt een stap gemaakt. We hebben echt over een groot gedeelte van het team hebben we echt erop een stap gemaakt.
Ja, want Patrick is een mooi voorbeeld. Eigenlijk, hè, we hebben ons zilver op de Olympische Spelen op de 1500 meter. Eigenlijk toen hij doorbrak, dacht ik, ja, dat is wel echt van nature een 1500 meter, jongen. Maar hij rijdt gewoon de beste 10 kilometers bijna ter wereld momenteel. Dus hoe is dat ook? Is dat een transitie geweest? Hij moet nu de 1500 meter, jongens, eigenlijk laten gaan. Daar heeft hij nu weer... Is dat een beetje wat je bedoelt?
Ja, dat is wat ik bedoel.
Je kan niet op die dingen allemaal richten. Je moet je dan...
Je blijft er eigenlijk als allrounder een beetje shiften. Weet je wel? Een beetje chimieën, zeg ik wel. Weet je wel? Het blijft daar, daar en blijft daar. Dus je bent... Ja, het is ook een cliché, maar je bent natuurlijk aan het jongleren met 5-6 ballen.
Ja.
Als je de een te hoog gooit, gaat de ander... Heb je voor die ander geen tijd.
Ja.
Of te laag gooit, moet ik eigenlijk zeggen.
Dus gewoon keuzes maken.
Ja, je moet ook keuzes maken.
En weten welke van die basisvoorwaarden de echt allerbelangrijkste definitiefactor is voor succes.
Ja, en uiteindelijk door de tijd leer je dat voor al die afstanden... Ja. Zijn er een aantal basisvoorwaarden. Alleen, en het mooie daarvan is dat je ze gewoon... Elke keer leer je weer en denk, nee... Is dit nou wel de absolute voorwaarde? Is dit nou wel de zet die je nodig hebt? En dat is natuurlijk de uitdaging, denk ik. Godverdikkie, volgens mij is die ene helemaal niet zo belangrijk. Oké, dan gooi ik hem eruit, duw er een ander in.
Is dit de wetenschapper, de onderzoeker?
Ja, en dat is. En dan weet je ook nog dat er tussen die systemen interacties zijn, en dat weet je. En je weet ook één ding: kijk je naar te veel variabelen, kom je er toch niet uit. Het is allemaal multifactorieel, als een neet natuurlijk zo'n lichaam. Het interacteert met van alles en nog wat. En ik zeg wel eens: oké. Ik heb 5-6 factoren vrij goed in handen. Maar die andere 10 niet.
Maar moet je die wel allemaal kennen en weten om de keuze te kunnen maken? En om, want wat je zegt, als je hebt veel kennis. Je weet die basisvoorwaarden ergens uithalen. Er zijn natuurlijk, het klinkt heel simpel inderdaad wat je zegt. Dat zou in principe iedere trainer kunnen doen. Zou kunnen zeggen ja.
Ja, alleen niet iedereen vindt dezelfde factoren een basisvoorwaarde.
Dus dat is de zoektocht. Wat de zoektocht is, wat zijn de echt... De expliciete basisvoorwaarden.
Ja, want je doet altijd te veel.
Ja.
Als je adaptatie, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid energie om te adapteren. En je kan niet aan 12 dingen tegelijk adapteren. Ja, tenminste niet goed.
Nee. Als je echt je lichaam wil laten leren en een prikkel wil geven, dan kan het zich maar op één ding aanpassen.
Ja,
misschien 2, misschien 3, maar hoe meer, hoe verzandt het.
Ik ben eigenlijk ooit als trainer begonnen. En toen, dat heb ik denk ook nog eens tegen jullie gezegd, dat ik alle franje eraf knipte.
Ja.
Alles wat ballast was, deed gewoon niet. Ja. Gewoon het niet doen. Gewoon niet doen. Niet doen. Niet doen. En dan hou je een set over. En dan weet dat lichaam natuurlijk ook. Als jij hele mooie, zuivere prikkels aan een lichaam kan geven. En dat is dan een doelstelling. Of hem dat lukt. Dat is dan vers 2. Maar ik probeer het zo zuiver mogelijk net te prikkel. Dat het lichaam echt weet...
Hier moet ik adapteren. Eigenlijk vertel je aan het lichaam. Je vertelt het lichaam wat het moet doen. En alle ruis eromheen snij weg.
Precies. Aha, dus het is hiervoor.
Ja.
Nou ja, op het moment dat dat zo is. Dan zie je soms dat die lichamen natuurlijk echt als een raket ontwikkelen.
Ja.
Als je hem echt raakt waar je moet raken. Ja. Alleen, dat lukt je natuurlijk gewoon niet altijd.
Nee, maar ik denk dat het een cruciaal punt is die heel veel trainers missen vaak, denk ik. Is inderdaad, en ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat missen, omdat je zoveel wil doen. Je hebt zoveel factoren die je wil verbeteren. Het is heel moeilijk om te zeggen, nee, dat doen we allemaal niet. Dit is het belangrijkste. Hier gaan we nu eerst op concentreren. Dan pas dat.
Ja. Mooi. En er zit natuurlijk een volgorde in. Ja. En er zit natuurlijk een
idee achter, een strategie.
In. Ja. En je ziet alleen dat je moet vaak heel veel uitzoeken om tot dat simplistische te komen.
Ja, mooi. Nog één vraag voordat we hem afsluiten. En ik wil, dan gaan we naar podcast 2 zometeen. Want ik wil nog met jou hebben over de trainingssturing met mij naar Vancouver specifiek. Waar je op gaat promoveren. Dat ga je ook nog doen binnenkort. Dus uiteindelijk, de wetenschapper in jou, die is nog springlevend. Jij zei ooit, ik ga eens een boek schrijven over alles wat ik heb meegemaakt met al die toppers in een team. Van de Marianne Timmers tot de Mark Tuitert, tot de Steven Groothuis, tot de, nou ja, er zijn er wel een paar bijgekomen. Wat bedoelde je toen? Wat bedoelde je met, ik ga er ooit eens een boek over schrijven. Hoe zijn al die figuren?
Als ik het vertel aan mensen, en dan zeg ik er geen namen bij, omdat ik probeer dat...
Ja.
Ik vertel wel eens wat, dan vragen ze wel eens wat ik ooit mee. En zeg, ja, ik noem geen namen, maar dit is wel eens. Dan geloven ze het niet. Ze geloven het niet.
Wat noemen ze, wat zeg je dan?
Nou ja, kijk, een bepaald proces van de schaatsers die ik gehad heb, schaatsters of schaatsers. En hoe zo'n proces doorloopt. En wat ze er allemaal niet bij kunnen halen. En wat druk met mensen doet. En ook, wat het met, ik ontzie mezelf ook niet, ook met trainers kan doen. En met een hele situatie kan doen. In zo'n snelkookpan als de Olympische Spelen. Hoe je de omgeving om je heen ziet veranderen. En hoe je sporters ziet veranderen. Naar een NK, naar een OKT. Een OKT, jongen.
Dat is de meest verschrikkelijke wedstrijd die er is qua spanning.
Dan,
als je daar iets mist, dan... Ja.
En achteraf is dat natuurlijk zo ontzettend mooi. Maar... Als je het ondergaat, ja, dan sta je gewoon natuurlijk ook gewoon bijna in je broek te poepen.
Ja,
zo spannend is het. Eerlijk is eerlijk. Ja, en we kunnen allemaal ons groot houden, maar het is een geweldig gevecht. Alleen, ja, ik heb zoveel verschillende figuren gezien in die sport onder druk. Dat je onder zoveel tijd verbaas je van, denk je.
Wat is het meest verbazingwekkende dan, wat je vond?
Welk persoon?
Ja, een persoon zonder naam te noemen.
Nou ja, ik heb ooit een allrounder gehad. Die was echt verbazendwekkende dingen van gezien. Hoe die kon switchen van helemaal nul tot de allerbeste van de wereld.
Ja.
Tot van nul. En wat voor een proces erachter zat en hoe zich dat ontwikkelde.
Maar doe je dan een beetje ook om hoe groter de toppers ook. De onzekerheid die erachter schuilt. De angsten.
Angst. Die copingstijl is het eigenlijk. Hè? Ja. De copingstijl die ze aanleren om met de situatie om te gaan. En het is weer een cliché. Maar dan zeggen ze van ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, dat klopt. Ze worden allemaal vloeibaar.
Allemaal zijn ze angstig.
Allemaal vloeibaar.
Doen ze dun in de broek. Allemaal. En de een reageert zo, de ander reageert zo.
Er zijn hele grote schaatsers die dan tegen mij zeggen. Jack, hou de nooduitgang dicht, want ik ben weg.
Ja.
Dat zijn gewoon uitdrukkingen. En ja, ik heb er ooit een hele rits aantekeningen van gemaakt. En het grappige daarvan is, ik hoef die aantekeningen niet te maken. Want ze staan gewoon als het ware in mijn hersenen gegrift. Omdat dat in die situaties komt dat zo binnen.
Ja.
Bijvoorbeeld bij jouw eigen race. Ik weet nog precies, niet om met jou te praten. Ik weet nog precies het eerste wat je tegen me zei die je gewonnen had. Ik weet nog precies. Ik weet nog waar we stonden. Want dat zijn zulke momenten. En dat is natuurlijk het geweldige aan topsport. En dat is het geweldige aan proberen de wereld een klein beetje te veroveren met zo'n team. Is dat is zo intens.
Ja.
Is dat je dingen zegt. En soms komen die uit je hart of waar dan ook vandaan. En dat komt dan zo binnen. Dan vergeet je gewoon nooit meer.
Ja.
Nooit meer.
Ja.
En
ja, ik herken dat. Dat is het enige in wat ik denk dat zo in topsport zit. Dat is, hey, ik ben nu aan het ondernemen. Ik heb een fantastisch leven. Ik heb nieuwe dingen. Ik heb ambitie. Ik heb drive. Ik ga ervoor. Ik doe wat ik gaaf en tof vind. Maar dat ultieme, dat laatste stukje, dat moment dat je aan een startstreep staat en dat je alles door je heen voelt gieren. Inderdaad, ten eerste de angst dat je denkt, ik wil hier weg. Wat doe ik hier? In godsnaam, dit is verschrikkelijk. Maar ook meteen dat je lichaam en geest het gaan overnemen. Van ja, eerst een paar passen, hierop focussen, het gaat goed komen. Dat gevecht met jezelf, onder druk. En dat dan die explosie komt. En het is heel vaak ook niet gelukt natuurlijk, maar dat het wel lukt. Die intense emoties, precies zoals jij hem omschrijft, dat is wel, dat zit in hè? Als jij wetenschapper was geweest, je was niet coach geweest, dan had jij dit nooit meegemaakt.
Misschien dat hij dat ook meemaakt op een ander gebied, maar ja, ik heb er maar niet op gewacht of dat er ook zat.
Nee.
Maar ik weet.
Ja, maar dit is, hè? Ik snap wat je zegt ook, hè? Omdat qua wetenschap, er zijn heel veel mensen die fantastisch presteren, hele mooie dingen doen en dat ook hard voor werk, intens. Dus niet om iemand af te vallen, maar het is de intensiteit van dat ene puntje, dat ene moment, die minuut, die twee minuten, die je leven lang bijblijven, dat intense, dat bedoel je dan toch, hè?
Ja,
dat die mensen die
dat is
iedereen, je ziet mensen veranderen in één keer. Je
ja,
ziet
en
ze.
En ik heb wel eens die grap gemaakt natuurlijk met dat boek. En misschien ga ik het ook nog wel eens doen. Hoor. Misschien ga ik het ook nog wel eens doen. En omdat we natuurlijk ook onderling grappen over maakten.
Ja.
We maakten natuurlijk ook onderling grappen over van hoe iemand en hoe in bepaalde situaties was. En ik kan het wel zeggen, denk ik. Weet je nog wat je zei tegen me? Eerst wat je zei.
Toen ik hem
hoorde. Nou ja, we hadden eerst allemaal een soort gebrul. En,
voor mij was het echt. Ik dacht van. Laat het alsjeblieft zo zijn. Laat het alsjeblieft zo zijn.
Nee, maar toen was het uiteindelijk
toen
gebeurd.
Toen was het zo. Zei ik eindelijk?
Dat zei je. Ja, dat zei je. Dat klopt. Dat zei je. En toen ging het van het ijs af. En toen zei je tegen me. Zie je wel, Jack. Je hoeft niet gek te zijn om te winnen.
Oh nee, serieus.
Ja, dat heb je gezegd. En toen moest ik zo vreselijk lachen. En denk ja, jij de enige niet.
Meteen jezelf alweer voor de gek
houden. Ja, tuurlijk. Jij bent de enige niet. Dus ik moest er zo lachen. En ik vond het eigenlijk allemaal geweldig. Maakt het nou allemaal niet uit wat er gezegd werd. Maar ik vond het zo grappig.
Ja.
Dat vergeet ik nooit. Dat zei ik tegen Nico. Die stond natuurlijk aan de andere kant.
Ja.
En nou, hij is de enige. Ja. Misschien maakt hij ook wel halve grap. Denk ook wel dat
ja,
denk het wel. Want dat grapje werd nog wel eens gemaakt. Hè?
Zeker. Dat hebben we heel vaak gemaakt, dat grapje. Nee, maar dat was ook wel omdat ik voelde het zelf ook. Maar ik heb het ook allemaal gezien natuurlijk. Alle mensen om me heen in de sport. Wie iedereen, de gekste capriolen van mensen. En dit is voor de mensen die luisteren. Dit zie je niet op tv. Hier kom je niet bij. Er zijn maar sommige sporters die er eerlijk over zijn. Ronald Mulder bij het vorige OKT. Die gaf eerlijk toe dat hij huilend in de auto zat. Na de ijsbaan. Nou, dat letterlijk echt huilend. En dat is een gevoel dat ik me meteen kan voorstellen. Maar dat zie je normaal niet. Dat hoor je normaal nooit. En zo hou je jezelf ook een beetje op de been. Je denkt, moet dit? Is dit de manier? En ik dacht dat ik het zelf op die dag minder had. Maar natuurlijk heb ik ook mijn capriolen en mijn gekke dingen en alles meegemaakt van tevoren. Oh ja, het is een mooie. Het is mooi om aan terug te denken. Ik weet het niet eens meer dat ik dat zei.
Ja, ik wel hoor.
Grappig.
Ik weet het nog precies.
Lachen.
Maar ja,
het is allemaal goed gekomen.
Ja joh, nee, het was hartstikke geweldig.
Top. Jack, was leuk.
Top.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag er even verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.